Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcasts? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/ZSM Pro voor de scherpste aanbieding.
Goedemorgen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International, waarin we jullie meenemen met allerlaatste nieuws. Mijn naam is Jarno Verweij en zoals vrijwel iedere maandag zit ik aan tafel met hoofdredacteur Pieter Zwart. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja Pieter, we gaan het niet uitgebreid over de Eredivisie hebben. Het was een beetje een speelronde die verdeeld was over een x-aantal dagen.
Koning.
Precies.
Ja.
Precies. Je bent weer veel te snel, Piet. Maar dat is goed, want je bent scherp. Toch even kort. Vanmiddag op VE Pro een uitgebreid rondje Eredivisie, waarin alle stellingen weer voorbij komen. En er zitten een paar prikkelende stellingen bij. En daarnaast een analyse over Sandler. Kan je daar kort iets over vertellen?
Nou ja, Sam Plant, ik ga die analyse maken. Dus die heeft naar beelden van hem gekeken. We hebben het er ook vorige week al een keertje over gehad. Ja, en dat is het beeld dat naar voren komt. En ja, je zet de tv aan voor AZ tegen NEC. Of eigenlijk was het NEC tegen AZ. En dan zie je dat beeld ook weer bevestigd. Dus aan de ene kant, wat hij heel erg goed kan. Nou, dat moet je ook absoluut benoemen. Het is een speler die extreem comfortabel is aan de bal. Volgens mij gaf hij in die korte tijd dat hij speelde, gaf hij 6 succesvolle lange passes. Nou ja, sommige verdedigers die doen daar 3-4 wedstrijden over om tot dat aantal te komen.
Ja, echt
een
mooie paas die echt linies doorbreken.
Exact, en je zag ook meteen dat toen hij eraf ging dat het positiespel van NEC een stuk minder goed werd. En ook indribbelen, dat is natuurlijk ook echt een kwaliteit die hij heeft. Ja, dus dat zag je. Maar je zag ook bij de tegengoal, de eerste tegengoal, ja, hoe hij daar een duel aangaat met Pavlidis. Ja, dat was niet ideaal natuurlijk. Als je een beetje zo half achterover hangen, niet echt in het duel komen. En dan bijna langmoedig komt het over hoe hij dan daar die ruimte weggeeft. Ja, en hij valt weer geblesseerd uit. Wat natuurlijk ook echt een vraagteken is bij zijn carrière. Dat hij zelden veel wedstrijden gespeeld heeft. Nou, dit seizoen bij NEC leek hij dat een beetje achter zich te hebben gelaten. Maar raakt nu toch weer geblesseerd. Nou, Kelvin de Lang en Marijn Beuken zaten op de tribune. Eerder op de dag zat Marcel Brands bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN. Die daar ook aangaf. Ja, dat is een interessante speler. Ja, en eigenlijk iedere club in Nederland die nu Sandler aan het bekijken is. Ja, die zit eigenlijk, denk ik, met die vraag. Hoe weeg je dat tegenover elkaar af? Een speler die aan de ene kant geweldig is in het meevoetballen. En die je echt in de opbouw een enorme waarde kan hebben. Maar waar je aan de andere kant defensieve vraagtekens bij hebt en waarvan je niet weet wat is er in de zetbaarheid. En dan kan ik me ook nog voorstellen dat bij PSV meespeelt. Die hebben natuurlijk nu Armel Bellakotje opgehuurd.
Ja.
Die is natuurlijk ook een heel jaar eigenlijk geblesseerd geweest. Dat je dan misschien dan bij zo'n club dat die nog extra denken. Ja, we willen misschien niet nog een verdediger halen die extreem blessuregevoelig is. Dus dat zijn wel interessante afwegingen die gemaakt gaan worden. Ja, en Sam Plonding heeft gedaan wat al die scouts bij die clubs ook doen. Namelijk gewoon heel veel beelden kijken en dan pluspunten en minpunten tegenover elkaar zetten. En dan is het uiteindelijk aan die clubs. Ja, welk oordeel ga je op basis daarvan maken?
Ja, precies. Bij het verdedigende aspect, dat wil ik nog kort met je bespreken. Zit het dan vooral ook wel een beetje in een bepaalde nonchalance wat hij over zich heeft? Want er was op een gegeven moment ook een situatie dat hij de bal onder zijn voet door liet gaan.
Mm-hmm.
En dan merk je wel van hij is als opbouwer echt heel goed. Misschien hoort hij wel bij de betere in de Eredivisie. Maar is het dan ook gelijk het gevaar van dat je zo goed bent aan de bal dat je die nonchalance, dat je dat ook terugziet in het verdedigen?
Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ja, ik weet niet helemaal of je de term nonchalance.
Ja, zo oogt het toch?
Zo oogt het zeker. Ja. Zo oogt het zeker. En dat was dat was dat momentje inderdaad. En dat was inderdaad ook bij die tegengoal. Ja, hoe die daar dan verdedigt, die eerste tegengoal. Ja, dat komt ook niet heel fanatiek over. Ja, en volgens mij zei je Freek het in de Ajax podcast dat hij stapt een beetje het veld op met het idee dat je het idee krijgt van hij heeft om 12 uur gehoord. Oh ja, we spelen tegen AZ vandaag. Die loopt rustig het veld op, maakt zich nergens zorgen over. Hij gaat gewoon lekker voetballen. Ja, en dat straalt hier alles uit. En dat is aan de bal is dat heerlijk als je een verdediger hebt die nergens van in paniek raken en gewoon de oplossingen bij zoeken. Maar de verdediger, dan wil je misschien toch af en toe dat iemand ook laat zien. oké, we kunnen het ook smerig spelen. Ik kan ook irritant zijn, ik kan vervelend zijn. Ik zag Ben White, bruggetje te maken. Maar die zag ik bijvoorbeeld bij een van die corners van Arsenal, waar ze weer uit scoorden tegen Tottenham. Op een gegeven moment bij die keeper net een beetje aan die arm trekken, waardoor die keeper van Spurs toch ook wel daar heel erg geïrriteerd door raakte. Maar dat soort dingetjes heeft een verdediger ook nodig. Als je die verhalen altijd hoort van spitsen die tegenover Antonio Rüdiger staan, dat hij vanaf de eerste minuutje in een soort armklem pakt en tegen je aan blijft praten. En ja, dat beeld krijg je totaal niet, zeg maar, bij center. En ja, dat zou hij wel kunnen gebruiken. Een vleugje Rüdiger, dat het ook irritant is om tegen hem te spelen.
Lijkt me een prachtige conclusie. Dan gaan wij, je maakt het bruggetje aan Engeland. Maak we gelijk eventjes het sprong. Als je naar het meest gelezen item op v.nl, dat is dan dat de Engelse media eigenlijk Liverpool nu afschrijft als kans hebben voor de titel. Ja. Klopp wil het nog niet met zoveel woorden zeggen. Maar goed, Liverpool speelt gelijk. Wat mij betreft, denk ik ook, en volgens mij velen, gaat het nu echt tussen Manchester City en Arsenal.
Ja, 100%. Ja, dat is zeker zo. Kijk, al het hele seizoen is eigenlijk zijn de onderliggende data van Liverpool slechter dan die van Arsenal en van Manchester City. Dus dat weegt al mee. En je ziet dat Liverpool nu niet in een goede fase zit. Zag je ook weer tegen West Ham in die wedstrijd. Dus ja, dat is denk ik, het oogt een beetje alsof die tank daar leeg is. En ze hebben natuurlijk eigenlijk, dat is best wel raar aan dit seizoen van Liverpool, dat ja, ze hebben op een gegeven moment die fase gehad met heel veel blessures, dat er op een gegeven moment alleen nog maar voor je gevoel 10 kleuters op het veld stonden met Virgil van Dijk. Toen wonnen ze natuurlijk op die manier ook de Carabao Cup. En eigenlijk vanaf het moment dat die spelers weer terugkwamen, dus dat Trent Alexander-Arnold weer terugkwam en dat een heleboel van die spelers weer in het elftal konden instromen, zie je eigenlijk dat de prestaties nu in één keer naar beneden gaan. Nu iedereen weer beschikbaar is, terwijl je eigenlijk het tegenovergestelde zou verwachten. Maar ja, het is een theorie vanaf de buitenkant, maar je krijgt er misschien ook een beetje de indruk bij, doordat zoveel spelers afwezig zijn geweest, dat een hele korte tijd, een hele kleine kern, heel veel minuten hebben moeten maken. En dat ertoe heeft geleid dat die nu eigenlijk een beetje over het kookpunt heen zijn. Ook vanwege de stijl van Liverpool, dat afzet ten opzichte van Arsenal of ten opzichte van Manchester City. Daar zit er soms wat meer controle in. En bij Liverpool is het natuurlijk ook heel snel heen en weer omschakelen. En misschien vraagt dat dan ook net wat meer van die spelers. Als je Arsenal ziet tegen Spurs. Ja, die staan ook gewoon grote delen van de wedstrijd. Zijn ze gewoon 4-4-2 midblok met twee beren van controleurs ballen weg te koppen. Ja, dat hou je misschien net wat makkelijker vol dan wanneer je wil spelen zoals Liverpool. Namelijk altijd naar voren, altijd pressen. En bij balwinst altijd meteen die bal erachter leggen. En dan worden het chaotische wedstrijden die heel veel energie kosten.
Ja, met grote afstanden.
Ja, precies. En misschien dat ze nu een beetje aan het opbreken is in deze fase.
Ja, dat zag je ook wel. De wissel met Salah en Klopp, dat zag er echt wel zo ongelukkig uit. En dat is wel een beeld dat ik gewoon eigenlijk niet helemaal kan plaatsen bij Liverpool en Klopp. Want Klopp is natuurlijk echt wel een people manager. Iedereen loopt met hem weg. Mm-hmm. Dus die irritatie langs het veld. Ja, hoe heb jij daarna gekeken? Ik was echt verbaasd er gewoon over.
Ja, zeker. Ja, nee, heel apart. En je zag daarna ook weer beelden van Salah die door de catacomben liep en zei van, ik ga niet spreken, want als ik ga spreken, dan wordt het vuurwerk. Dus daar zat ook duidelijk een soort van irritatie. Ja, die begon natuurlijk niet. Harvey Elliott begon. En ja, het moet er dan inkomen. Het is de grote ster en het is de grote verdette.
Ja, maar je geeft ook aan van, weet je, voor sommige mensen is ook een beetje roofbouw gepleegd. Misschien ging het in zijn geval ook wel op.
Ja, en misschien heeft hij dat dan weer zelf op een andere manier ervaren, Salah. Alleen, je kijkt natuurlijk ook vooruit richting Arne Slot, die daar gaat beginnen. En ja, dit is natuurlijk wel een dossier wat meteen op zijn bord terecht gaat komen als je dan trainer wordt van Liverpool. Die selectie is al redelijk gerenoveerd vorig jaar. Alleen er zitten van het oude succesteam heb je eigenlijk nog twee sleutelspelers over waar dan toch een beslissing over genomen moet worden. En dat is aan de ene kant dat Mo Salah en aan de andere kant heb je Virgil van Dijk. En dat zijn eigenlijk een beetje de dertigers die nu nog in het team zitten, een gigantische status hebben, zoals je ook wel weer ziet bij die wissel. Omdat het Salah is, maakt het ook heel veel los. Als Harvey Elliott op die manier reageert langs de lijn op Klopp, dat hebben we het er niet over. Maar Mo Salah, dat is het gezicht van het succesvolle Liverpool. Die heeft dat team zo ontzettend veel gebracht. Is ook dit seizoen nog gigantisch waardevol voor het elftal geweest. En ja, dat zijn altijd lastige keuzes. Als zo'n explosieve speler in de 30 is en begint misschien wat blessuregevoeliger te worden. Kan misschien niet nog 18 keer mee terug naar de achterlijn, wat hij wel altijd gedaan heeft. Ja, ga je dan hem proberen te ontlasten, zodat je zijn aanvallende kwaliteiten nog steeds eruit kan laten komen? Of ga je een keuze maken, wat bijvoorbeeld Erik ten Hag bij Cristiano Ronaldo op een gegeven moment gedaan heeft? Ja, ik zet hem op de bank en ik werk hem naar buiten. Alleen als jij als trainer die beslissing neemt, dan kleeft dat ergens toch aan jou, zoals het ook nog steeds aan Ten Hag claimt. Ook al kwam hij in eerste instantie dat seizoen als winnaar eruit, dan ja, je bent toch de man die.
En wat lullig is, je bent de enige die er uiteindelijk. Kijk, er wordt wel eens gezegd van ja, dat er zou ook een beleidsbepaler of een technisch directeur zou ook die beslissing kunnen nemen. Maar uiteindelijk wordt zo'n beslissing altijd deels of geheel gekoppeld aan een trainer. Je kan het nooit helemaal loszien, toch?
Nee, of ze moeten nu zeggen van. Nou ja, nog voordat Slot eigenlijk is ingestapt, dat er een deal met pakken beet Saudi-Arabië wordt gemaakt en dat die verkocht wordt. Want vorig jaar lagen er ook gigantische aanbiedingen al vanuit Saudi-Arabië om Salah binnen te halen. Ja, dat is misschien de enige manier waarop je het probleem kan oplossen voordat die instapt. Maar ja, aan de andere kant.
Ja, maar dat, jij zegt nu het probleem oplossen of het kan nog steeds iemand zijn van voor hetzelfde geld. Krijgt Slot hem helemaal aan de praat. Die denkt, joh, hij perst nog 1 of 2 jaar het maximale eruit. Dus dat zijn best wel. Dat is een heel dun koordje. Maar als je nou.
Eigenlijk wil je waarschijnlijk ook als trainer denken van. Nou, ik wil hem zelf zien op het trainingsveld. En pas dan een oordeel maken.
Maar dan neem je wel een risico.
En iedere trainer denkt natuurlijk ook van. Ja, die krijg ik wel weer aan de praat. Dat is natuurlijk ook het trainers eigen. En dat zou me verbazen als Slot niet op die manier zou denken. Ja, zo dacht hij ook bij Berghuis toen hij instapte bij Feyenoord. Ik overtuig hem wel om te blijven. En dan krijg ik hem wel mee in mijn manier van spelen. Ja, daar wilde hij ook altijd Joey Veerman hebben vanuit Heerenveen. Hele goede voetballer. Wat vraagt hij bij het verdedigen? Nou, als ik hem krijg, dan gaat hij wel verdedigen. Ja, dat is toch hoe veel trainers denken. En ja, zo zal hij misschien ook naar Salah kijken. Van het is een speler met extreme kwaliteiten. Ja, bij Feyenoord ging het vaak over spelers die de 1-1 domineren aan de zijkant. Nou, als hij één ding kan, dan is het dat.
Absoluut,
wel
ja.
Salah. Dus ja, is heel, heel interessant. En ja, dat maakt eigenlijk. Het is al interessant, zeg maar. Dat klopt nu in zijn laatste weken bij Liverpool. Dat dit in één keer ja, boven de markt hangt. Want er zijn eigenlijk ja, in zijn periode bij Liverpool bijna niet een soort incidentjes geweest. En in één keer. Aan het einde toch nog zo'n incidentje. Het is nog interessanter, omdat dan de kans groot is dat Slot er volgend jaar trainer is. En dat hij in één keer met dit dossier te maken krijgt. Dus ja, dat is de laatste weken van het seizoen maakt dat het extra interessant om Liverpool gewoon op de voet te volgen.
Ja, precies. Vanmiddag uiteraard ook weer een live show met Suleiman Öztürk en Matthijs Vechter op ons YouTube-kanaal. Dan gaat het uiteraard ook over de Premier League. Toch wil ik kort van jou weten, wie wordt de kampioen? Arsenal of Manchester City? Ja, ja. Ik denk Manchester City gewoon, hè?
Ja, mijn gevoel is wel Manchester City, ja. Ja. Al waren ze niet goed tegen Nottingham, maar ja, als Wood die schoot de ene naar de andere bal mis. Dus ja, daar kwamen ze goed mee weg. Maar ja, aan de andere kant was natuurlijk Arsenal ook niet zo goed tegen Spurs als dat de uitslag lange tijd deed vermoeden. Want die gingen met 3-0 rusten. En dan vroeg je ook af, hoe hebben ze dat voor elkaar?
Ja.
Ja, spelervattingen en een counter. Ja, dat is natuurlijk ook een manier om dan in die topwedstrijden te winnen. Daar zijn ze echt beter in geworden bij Arsenal dit seizoen. Door compact te verdedigen, het klein te maken. Ik moet er even denken aan Peter Bos, die na die wedstrijd tegen Arsenal ook concludeerde van ja, hun grootste kwaliteit is ook weer dat als er balverlies wordt geleden, dat ze heel snel met z'n allen weer terug zijn. En het was ook weer zo'n momentje dat er werd de bal verloren in de opbouw bij Arsenal. En ja, toen leek Spurs eruit te komen. Volgens mij was het ergens op de rechterflank. En dan ja, binnen no time stond Arsenal weer met 11 man in de eigen 16 om daar te verdedigen. Ja, en dat is wel echt een kwaliteit van dit elftal. En als ze kampioen worden, dan heeft Arsenal dat te danken aan de defensie aan de ene kant en aan spelervattingen aan de andere kant. En dat kan een manier zijn om kampioen te worden. Maar normaal gesproken verwacht je dat het toch Manchester City gaat worden.
Zie je weer hoe belangrijk de set piece coach is, hè?
Ja, nou, die hebben er eentje van City gehaald. En nou, dat heeft ze wel enorm geholpen. En wat dat betreft zou je zeggen Spurs. Als je die dit seizoen analyseert. Ja, dan is die spelervattingen, dat is wel echt een probleem. En dat, ja, die zouden eigenlijk wel een set piece coach kunnen gebruiken. Als Postecoglou dat toevoegt, dan kunnen ze meteen weer een paar plaatjes stijgen in de Premier League.
Kijk, mooi advies voor de trainer van Spurs. Dan gaan wij naar het meest gelezen item op VPRO. Dan hebben we het in dit geval over Daniel Agai. Zeg ik dat goed?
Ja, dat denk ik wel.
Een WK-keeper in de vierde klasse.
Ja, bizar.
Sterker nog, hij heeft met het WK onder 20 met Ghana ook nog eens een keer goud gewonnen tegen Brazilië. Dus het is ook iemand die een bepaalde status heeft in Ghana. in Afrika gewoon jarenlang gekiept. Maar in Nederland, tenminste in Europa, is er niet helemaal uitgekomen. Er was wel interesse, maar uiteindelijk is er niet een Europese carrière uitgekomen.
Ja, en dat is een heel apart verhaal. Dave Alves heeft die opgepikt. Dat hij nu in de vierde klasse aan het keepen is. Hij maakte zelf ook een vergelijking met Esben van der Sar. Wat zijn grote voorbeeld was dat hij tot de 40ste door wilde. Maar dat hij had ook nog wel een soort van de hoop van dat hij nu via de vierde klas in Nederland, dat hij dan...
Dat was even een moment dat dat kon ook, toch? Hij ging naar de tweede divisieclub. Vervolgens met het team VV6 ging hij spelen. Alleen hij wilde daar niet op de bank zitten.
Nee, dus dat is wel, het is wel een fascinerend verhaal. Het is ongeveer niveau... het is nog onder het niveau waar jij coacht, toch?
Ver onder het niveau, Pieter. Leuk dat je het nog even zegt. Nee, dat klopt, de vierde klasse, maar...
Ja, maar dan kun jij je toch bijna niet voorstellen dat jij een BK-keeper onder je hoede hebt in je selectie.
Nee, eigenlijk niet. Maar ook niet dat je er tegen zou spelen. Weet je? Dat je denkt van, wauw, dat je echt zo'n keeper erbij hebt. Want hij gaf ook al aan van, op de woorden, ze kennen hem allemaal nog niet echt goed. Maar op het moment dat hij er staat te keepen en hij trapt zijn eerste ballen uit. Vooral dan, dat mensen echt vol verbazing staan te kijken. En dat het dan al langs de kant gaat, hey, dit is André Onana.
Ja, fantastisch. Dus gewoon een leuk verhaal om te lezen. En een mooi inkijkje in hoe een keeper uit Ghana in de vierde klasse in Nederland belandt. Dus wie anders dan Dave Albers zet zo'n verhaal op papier.
Ja, en tot slot om nog een klein teasertje van het verhaal. Want je moet het gelezen hebben. Haalt bijna de status van Tim Krulgat. Tijdens het WK 2010.
Nou, dan is dat het bruggetje waarmee mensen terecht dat willen lezen.
Precies.
Toch?
Pieter, dankjewel. En tot ZSM.
Tot ZSM. We'll be right back.